Pieve Santa Clara, Lombardije, 23 oktober 1944. Op de ochtend van mijn vertrek werd ik al vroeg gewekt door het schelle gerinkel van een fietsbel en het knerpen van het grind in de tuin. Ik sprong uit bed, gooide het raam open en zag een jonge pastoor hard op onze deur bonzen. "De weg is vrij," riep hij. "Kom binnen een uur naar de verzamelplek." Zonder op een reactie te wachten, zwaaide hij zijn been over het zadel en spurte weg, de panden van zijn soutane wapperend achter hem aan. "Binnen een uur?" riep mijn moeder. "Grazia, snel, maak je klaar." Ik kreeg meer kleren aan dan ik wist dat ik bezat en werd naar de keuken gebracht. Mijn ouders probeerden me iets te laten eten, maar ik kreeg niets door mijn keel. "Je zult snel weer thuis zijn, kleintje," zei mijn vader, terwijl mijn moeder haastig mijn jas dichtknoopte. Ik kon mijn vader nooit zomaar een knuffel geven. Ik moest altijd eerst zeggen wat ik van plan was, zodat hij een comfortabele houding aan kon nemen, maar die ochtend sloeg ik mijn armen zonder waarschuwing om hem heen en hield hem stevig vast. Hij vertrok zijn gezicht en liet een zachte kreun horen, maar hield me lang vast en kuste mijn voorhoofd vaker dan ik kon tellen. Mijn vader was de belangrijkste persoon in mijn leven. Natuurlijk hield ik van mijn moeder. Ik hield heel veel van haar, maar nog meer van mijn vader. "Toe, Grazia," zei mijn moeder, terwijl ze me uit mijn vaders armen trok. "Wees een grote meid, we moeten gaan." Een bleek winterzonnetje brak net door de ochtendmist toen mijn moeder en ik richting het dorp liepen. Ze liep zo snel dat ik het op een drafje moest zetten om haar bij te houden. Zelfs mijn voeten waren voorzien van extra laagjes. 2 paar kniekousen en gewone sokken maakten dat mijn laarzen veel te strak zaten. Ik hobbelde voort, meegetrokken door mijn moeder, en vroeg me af of ik echt naar een plek zou gaan waar het zo koud was. "Mama, zeg het eens. Moet ik de hele tijd kousen en sokken aan?" "Nee, alleen tijdens de reis. Het is makkelijker om sokken aan je voeten te hebben dan ze mee te dragen." Toen we het dorp naderden, zagen we allemaal andere groepjes van moeders met kinderen die zich richting de piazza haasten. Ze kwamen uit alle richtingen, hielden elkaars handen vast en droegen slordig en haastig ingepakte tassen. Ik wist niet wat ik verwacht had, maar ik was niet voorbereid op de chaos van zoveel mensen die zich rond de verschillende open vrachtwagens verdrongen die op het plein geparkeerd stonden. "Wie zijn die mensen?" vroeg ik mijn moeder, terwijl ik haar hand greep. "Ze komen uit andere dorpen," antwoordde ze. Voor dat moment was het niet in me opgekomen dat Pieve Santa Clara niet het enige dorp was dat geëvacueerd zou worden. Ik klampte me aan mijn moeder vast toen we ons in de wanordelijke rij voegden. Achter ons kwamen nog meer mensen staan die ons naar voren duwden in de deinende massa van valiezen en overjassen. De geur van vochtige wol, ongewassen mensen en kleren drong mijn neusgaten binnen. Het gehuil en geroep van kinderen en moeders vulde mijn oren. Ik voelde paniek opkomen. "Stuur me niet weg," smeekte ik. "Ik wil niet." Mijn moeder keek naar me en voor een heel kort moment dacht ik dat ze zou toegeven. Maar in plaats daarvan schudde ze haar hoofd en zei: "Je moet naar een veilige plek, uit de buurt van de soldaten." En met een dunne, weinig overtuigende glimlach voegde ze eraan toe: "Bedenk eens hoeveel nieuwe vriendinnetjes je zult maken." "Ik wil geen nieuwe vriendinnetjes. Ik wil bij jullie blijven." Mijn moeder hurkte, zodat onze gezichten op dezelfde hoogte waren. "Dit is alleen maar een voorzorgsmaatregel."